Goedemiddag iedereen. Goed jullie allemaal weer te zien. Dit is nu voor mij de tweede keer dat ik mag voorgaan hier in Aalsmeer. Opnieuw weer via het internet. Leuk om zoveel schermen te zien. Aantal bekende gezichten ook van de vorige keer. Vanmiddag wil ik voorgaan vanuit Marcus 2. En voor degenen die een Bijbel bij zich hebben, of dat op de computer of telefoon opzoeken, kun je alvast dat gedeelte erbij pakken. Marcus 2, straks gaan we dat lezen vanaf vers 18. Een ontmoeting van Jezus met een aantal wetgeleerden in zijn tijd. Dat zijn vaak spannende verhalen, omdat het nog wel eens botst tussen Jezus en de wetgeleerden. Het is een bijzondere tijd waarin wij leven. En vanmorgen wil ik vanuit dat gedeelte uit Marcus 2 met jullie spreken over ruimte en flexibiliteit in Gods koninkrijk. Ruimte en flexibiliteit. Ruimte en flexibiliteit zijn ook twee zaken die ook in onze maatschappij onder druk staan. Onze ruimte wordt ingeperkt en van ons wordt gevraagd ons in grote mate aan te passen aan regeldruk vanuit de overheid. Die is bedoeld om een pandemie onder controle te krijgen. Dat vraagt van iedereen aanpassingsvermogen, maar in het bijzonder van grote organisaties en ook van de kerk. Het vraagt een nieuwe manier van samenkomen. En waar je voor de coronatijd zag dat gelovigen elkaar graag opzoeken, op één plek verzameld eigenlijk aan het ophopen zijn. Daar zie je nu onder die regeldruk dat gelovigen zich steeds meer moeten verspreiden. De verspreiding van de gelovigen. En in Bijbelse taal kun je dat ook een diaspora noemen. Een verstrooiing. De gelovigen worden uiteengeslagen. En dat zag je al helemaal in het begin van de kerk. Na het paasfeest, wat wij net ook gevierd hebben, hoopten de vroege christenen zich op in Jeruzalem. En dat was ook de hoop en de verwachting dat Christus daar toch zijn koninkrijk zou gaan bouwen. En je hoort het vlak voor de uitstorting van de geest, dat de discipelen nog aan Jezus vragen: Heer, wanneer komt dan toch uw koninkrijk? Nog steeds in de volle verwachting dat daar een politieke overname zou komen. En dat in plaats van de Romeinse overheersing nu toch Gods koninkrijk zou gaan aanbreken. En het was pas na de uitstorting van de geest dat het besef begon in te dalen dat Gods koninkrijk echt van een hele andere orde is. Dat het echt plaatsvindt in de harten van gelovigen. En dat toen de gelovigen verstrooid werden en onderdrukt werden, dat het alleen maar bijdroeg aan de uitbreiding van Gods koninkrijk. In plaats van dat het daar tegenin ging. Zo is het ook in onze tijd. Dat wat nu gebeurt, gelovigen die elkaar online moeten ontmoeten, in kleine verband moeten ontmoeten. Dit gaat bijdragen aan de verspreiding van Gods koninkrijk in Nederland. Je ziet het nu al gebeuren. En ik ga daar ook hoopvolle verhalen over vertellen. Naast dat het ook een pittige tijd is. Vanmorgen wil ik jullie wijzen op die positieve kant. Wil ik eigenlijk, net als die verkenners in het Oude Testament, die ook in twee groepen terugkwamen. Ze zagen hetzelfde. Ze zagen de reuzen. Maar die ene groep, die zei van, deze inwoners zijn te groot voor ons. Wij kunnen dit volk niet verslaan. Wij kunnen dit gebied niet in bezit nemen. Twee andere verkenners, die precies hetzelfde hadden gezien, kwamen met een heel ander bericht terug. Ja, het zijn grote mensen in dat land dat we in bezit moeten nemen. Maar de vruchten zijn er ook groot. En eigenlijk, onze God is nog groter. Met hem zullen we dat land zeker in bezit kunnen nemen. Ik hoop dat die houding vanmorgen ook, vanmiddag bij ons ook aangewakkerd wordt. Dat we tegen elkaar zeggen, dat land wat God ons heeft toebedeeld en waar we nu naartoe gaan, het is uitdagend, maar de vruchten zijn groot en met God zullen we het in bezit kunnen nemen. En zo eigenlijk zijn als die twee verkenners die vol geloof waren. Vanmorgen lezen we een gedeelte uit de Bijbel. De Bijbel heeft 66 boeken, 39 in het Oude Testament, 27 in het Nieuwe Testament. En de eerste van die 27 boeken, dat zijn getuigenverslagen van mensen die zelf Jezus hebben gezien en Jezus hebben gehoord. En de tweede getuige van het leven van Jezus is Marcus. Hij schreef het getuigenverslag over Jezus, schreef hij aan Romeinen. Ze waren heidenen. En hij schrijft dus ook anders dan de andere evangelieschrijvers. Hij heeft het over het goede nieuws van het aanbreken van Gods nieuwe wereld. En hij schrijft over de acties die hij Jezus heeft zien doen. Marcus is daarom ook het kortste verslag van Jezus' leven. Het zit vol wonderverhalen. Hij omschrijft wat Jezus deed, de grote wonderen die hij heeft gezien, de demonstraties van Gods nieuwe wereld en hoe hij dat al zag gebeuren in het werken, in het doen en laten van Jezus. En ondertussen, midden in die actie, omschrijft hij ook hoe Jezus in gesprek raakt met een groep fariseeërs. En dat is waar wij instappen vanmorgen in Marcus 2. De fariseeën zijn een stroming van, in onze tijd zou je waarschijnlijk zeggen, religie- en rechtswetenschappers. Dat waren ook mensen van aanzien. Die hoorden bij de gegoede middenklasse en er werd ook naar hen gekeken. Van hen werd ook verwacht dat ze de regels zouden uitleggen aan het volk. Zij vonden Jezus behoorlijk irritant. Hij ging in tegen hun rechtssysteem. Hij ging in tegen hun opvatting van die wetten. Zij gebruikten eigenlijk die wetten en die regels die God gesteld had om ze te dienen. En daarmee verloren ze, en dat neemt Jezus hen ook kwalijk, uit het zicht dat ze eigenlijk God zelf moesten dienen in plaats van zijn regels. Ze willen Jezus graag op heterdaad betrappen of ze kunnen zien of hij ergens zich verspreekt. Of hij ergens toch iets zegt wat eigenlijk niet door de beugel kan. Zodat ze daarmee Jezus kunnen diskwalificeren. Dat lukt uiteindelijk niet. Jezus heeft hen door. En dan lezen we in Marcus 2 vers 18. De leerlingen van Johannes en de fariseeën hadden de gewoonte regelmatig te vasten. Er kwamen mensen naar Jezus toe die hem vroegen. Waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de fariseeën wel, maar uw leerlingen niet? Jezus antwoordde, bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is? Nee, zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is. Want dat trekt de nieuwe lap de oude stof kapot en wordt de scheur nog groter. Even tot zover. Jezus verwijst naar een heel nieuwe tijd die eraan komt. Maar die tijd is op dat moment nog niet aangebroken. Op het moment dat hij wordt aangesproken, is hij nog bij zijn leerlingen. De bruidegom is er nog bij. En dus hebben zijn leerlingen reden tot feest. Want Jezus is erbij. Ze kunnen met hem spreken. Ze kunnen van hem leren. Maar, zegt Jezus, er komt ook een andere tijd aan. Dan zal ik weggenomen worden en dan zullen ook mijn leerlingen gaan vasten. En hij wijst vooruit naar zijn eigen hemelvaart. En vanaf dat moment zie je ook dat de leerlingen inderdaad in gebed zich verzamelen in Jeruzalem. En mogelijk hebben ze daar ook inderdaad gevast. Waarschijnlijk is dat zo, omdat op die Pinksterdag wijst Petrus terug naar Joël 2. En net voorafgaand aan de verse waar Petrus naar verwijst op de Pinksterdag, doet ook de profeet Joël een oproep tot vasten. Dus zeer waarschijnlijk hebben ze die 10 dagen niet alleen gebruikt voor gebed, maar ook voor vasten. Jezus heeft het erover dat in een oude tijd, dat daar ook oude gewoonten bij passen. Maar dat als je een nieuwe tijd ingaat, dat er ook nieuwe gewoonten bij passen. En dat als je de nieuwe tijd ingaat met de oude gewoonten, dat dat net is als dat je een oud kleed versteld met nieuwe stof. En dan gaat het allebei kapot. Dus zegt Jezus, pas je aan als er een nieuwe tijd aankomt. Ook wij gaan een nieuwe tijd in. Zijn wij ook bereid en in staat om onszelf aan te passen? Onze gewoonten, onze manier waarop we ons geloof beleven. Misschien wel onze manier van samenkomen met elkaar. Het volgende vers zegt, niemand giet jonge wijn in oude leren zakken. Want dan scheuren ze open en gaat de wijn verloren, net als de zakken zelf. Jonge wijn hoort in nieuwe zakken. Het punt van Jezus om steeds naar de tijd te kijken en te kijken welke gewoonten zijn bijpassend. Wat is de wijn? En volgens wat is ook de zak waar het dan in hoort. Dat zijn eigenlijk de twee vragen die ik vanmorgen heb. Wat is de wijn, de nieuwe wijn? En wat is de zak die daar dan bij past? Belangrijke vraag, omdat we willen voorkomen dat die wijnzak scheurt en de wijn verloren gaat. Dat al het goede wat deze tijd te brengen heeft aan ons voorbij gaat. Dat het ons tussen de vingers glipt. Allereerst die eerste vraag. Wat is de nieuwe wijn? God wil dat we in die verstrooiing die ik zojuist schetste, waarin we in kleinere groepen zijn en op elkaar aangewezen worden, dat we in die kleinere en intiemere setting weer gaan beleven wat het is om echt geloofsgemeenschap met elkaar te zijn. Als Jezus het hele Oude Testament, die 39 boeken waar ik het daarnet over had, als hij die samenvat in twee zinnen, zegt hij dit. Heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Deze tijd biedt unieke kansen om juist dat te doen. Elkaar in die kleinere setting op te zoeken en te ervaren samen God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Onderling, maar ook op plekken waar je samenkomt. Je leven delen, zodat de missie van God om zijn goede nieuws te verspreiden echt weer op de agenda komt van gelovigen. Misschien dat je elkaar wel meer gaat opzoeken in de huiskamers als je elkaar weer in klein verband mag opzoeken. Dat biedt unieke kansen. Ik krijg bij mij uit de kerk regelmatig plaatjes van mensen die in deze tijd gaan wandelen. Dat ze het ook veiliger vinden in de buitenlucht. Ze ontmoeten nog eens wat mensen uit de wijk, kunnen wat delen. Een voorbeeld van een kans die deze tijd biedt. Iets met elkaar doen. Anderen zijn in een wijkgebouw bijeengekomen en raakten daar in gesprek met een andere kerk. En samen zijn ze nu interkerkelijke gebedsbijeenkomsten gestart in Utrecht. Een kans die deze tijd biedt, wat we anders zeker niet hadden meegemaakt, omdat het veel te fijn is om elkaar op te zoeken in die grote groep. Laten we van die kansen gebruik maken. Tot zover over die nieuwe wijn. Die nieuwe wijn die dus uitnodigt kleinschaligere geloofsgemeenschappen te vormen, waarin het draait om liefde tot God en tot elkaar. Wat zijn dan die nieuwe gewoonten die passen bij deze tijd? Ik noemde daarnet al de wandelingen. Zoek eens iemand op om samen een wandeling mee te maken. Doe eens iets samen. Je kan ook denken aan liefdadigheidsprojecten. Zijn er goede doelen in de buurt die je samen zou kunnen ondersteunen? Zit er een voedselbank bij je in de buurt? Zou je samen vuil kunnen gaan prikken in de wijk? Wat zou je kunnen doen om een zegen te zijn voor anderen? Je kunt denken aan maaltijden. In het gedeelte wat we lezen, dan zie je ook dat Jezus straks gaat wandelen met zijn leerlingen. Als je het verhaal van Jezus leest, zie je dat hij heel vaak aan het wandelen is met zijn leerlingen. Dat hij uitgenodigd wordt voor maaltijden. In de oude zakken waren we als gelovigen vooral bezig elkaar te ontmoeten in het gebouw. Te hopen daar gevoed te worden om weer onze week in te gaan. Maar ik denk dat God het repertoire van de kerk wil uitbreiden. Dat we naast samen zitten in een gebouw en luisteren en praten, ook veel meer dingen gaan doen samen. Samen wandelen. Samen een maaltijd vieren. Nodig eens iemand uit voor het eten, voor een kop koffie. Het vraagt van ons wel een stukje wendbaarheid. En dat is wel de wendbaarheid die ook past bij het beeld wat de apostel Paulus geeft aan de kerk als hij het een lichaam noemt. Een lichaam is in staat om te bewegen. Een lichaam is flexibel, kan meebewegen. Uiteindelijk belangrijkste afgestemd blijven op het hoofd. En dat is Jezus Christus zelf. Maar hij vraagt van ons wel de bereidheid om mee te veranderen met wat hij aan het doen is. Waar de geest heen waait, die richting mogen de gelovigen volgen, zegt Jezus in Johannes 3. We lezen verder in Marcus 2 vanaf vers 23. Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te plukken. Kijk eens, zeiden de Farizeeën tegen hem. Waarom doen ze iets dat op Sabbat niet mag? Maar hij antwoordde, hebt u dan nooit gelezen wat David deed, toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen, Abiathar was toen hoge priester, en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten. En hij voegde eraan toe, de Sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de Sabbat. En dus is de mensenzoon ook heer en meester over de Sabbat. Hij liep met zijn leerlingen. Zie je het hier ook weer? De stijl van Jezus, zijn 12 leerlingen, samen lopen door de korenvelden. Een van de dingen die ik nu veel meer zie gebeuren. Gelovigen die samen gewoon een wandeling maken door het park. Misschien heb je wel een korenveld in de buurt. Ga eens met elkaar wandelen. En op basis van dit Bijbelgedeelte zou je dat zelfs op zondag mogen doen. Zaterdag. Kijk eens, zeggen de Farizeeën. Kijk eens. Een uitspraak waar je een Farizeeër aan herkent. Ook in deze tijd nog. Kijk eens wat zij doen. Dat mag niet. Bezig om anderen te oordelen naar hun eigen hoge maatstaf. Daarmee leggen ze anderen ook beperkingen op. Waarom doen zij iets dat niet mag? Een echte Farizeeërsvraag. Bezig om te oordelen wat anderen wel en niet zouden mogen. Invullen voor een ander. Geweten spelen voor een ander. Het geloof is dan zo strikt geworden en wil zo graag die regels dienen, dat je zou kunnen zeggen, de mens is er voor de Sabbat. De mens is er voor de regels. Jezus wordt boos op de Farizeeën. Waarom? Omdat het ook die verstikkende werking op zijn leerlingen heeft. En hij staat dat niet toe. Voor een Farizeeër is er niets vervelender dan om anderen te zien die blij en gelukkig zijn met hun geloof. Want als je jezelf zulke hoge lasten oplegt en je geloof is zo zwaar, dan kun je het niet uitstaan dat anderen datzelfde geloof op een vrije en blije manier beleven. De neiging is dan altijd om die ander neer te halen naar jouw pessimistische niveau van geloven. Sta het niet toe als je het ziet gebeuren. Maar blijf in de flexibiliteit en de ruimte van Gods Koninkrijk staan. Farizeeërs hebben de neiging om te zeggen, kijk eens wat ik er allemaal voor gegeven heb. Aan welke hoge maatstaf ik me houd. Ik ben altijd in uw huis geweest om u te dienen. En nu laat u die jonge zoon, die zijn hele vermogen verkwist heeft, hier terugkomen. En u bouwt ook nog een feest voor hem. Iets wat er in de gedachten van de Farizeeën absoluut niet ingaat. Maar wij mogen juist iedereen geloven, wat voor, welkom heet in ons geloof, wat voor achtergrond iemand ook heeft, hoe die zijn leven ook verprutst heeft. Kom bij de Vader, kom vier het feest. Je bent welkom, je zonden zijn je vergeven. Welkom in Jezus' naam, je mag erbij komen. De Vader houdt van je, hij doet je een nieuw kleed aan. Tegen de oudste zoon zeggen we, jongen, jij hoorde er altijd al bij. Doe niet zo moeilijk. Jezus' antwoord irriteert ook omdat hij zelf ook kennis heeft van de geschriften en terugverwijst naar David. En dat zelfs David die Sabbat niet honoreerde toen zijn mannen honger hadden. En daarmee bewijst Jezus zijn stelling waarmee hij afsluit. De mens is er niet voor de Sabbat is er voor de mens. Oh, wat is dit een heerlijke uitspraak van Jezus die je kunt toepassen op bijna iedere beleidsregel. In kerken wordt getwist of je nou je tiende moet geven. Die tiende, die zijn er voor jou. En jij bent niet in het leven geroepen om je tiende te geven. Het is bedoeld om jou te helpen. Oh, wat irritant, al die beleidsregels van de overheid, die zijn er voor jou. En jij bent er niet voor die regels. Ze zijn er om je te beschermen. Kun je naar het doel kijken? Kun je achter de regel kijken? Ben je daartoe in staat? Dat is de stelling van Jezus. De Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. Het beleid is bedoeld om de mensen te dienen. En de mensen zijn niet bedoeld om het beleid te dienen. Zoek steeds naar het waarom. Dit geeft ruimte, dit geeft vrijheid, dit geeft de flexibiliteit die hoort bij Gods Koninkrijk. Zorg dat je dat bewaart in je gemeente. Willen mensen inbreuk maken daarop? Stop ze. De genade van God hoort te regeren. De genade overwint het oordeel. Er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn, dus laat het ook niet toe. Ik bid het jullie toe en ik wil jullie ermee zegenen. Dit was wat ik wilde delen. Mag ik ook nog een gebed voor jullie bidden? Vader in de hemel, dank u wel voor deze gemeente in Alsmeer. Vader, ik bid uw grote genade over hen uit, uw liefde, uw vrede. Ik bid dat er nieuwe wijn mag stromen. Dat er ook nieuwe zakken gevonden zullen worden, waarin die wijn bewaard kan blijven. O Heer, dat u hen bewaart voor de gedachten van de fariseeën, de zuurdeesem die anderen de ruimte wil beperken. Heer, breng genade, genade die het oordeel overwint. Zo bidden we, in Jezus' naam. Amen.